We zoeken dus meteen het boek Rut op. Inderdaad, het Oude Testament. Ja, dat is bladzijde 282 bij mij. Ik weet niet of je daar wat aan hebt, maar... Het lijkt me goed om eerst een gedeelte daarvan te lezen. Ik veronderstel dat de geschiedenis toch wel enigszins bekend is, maar het is nooit weg om een regelrecht uit de Bijbel zelf tot ons te nemen. Er staat in vers 1 van het eerste hoofdstuk uiteraard: in de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden Moabs, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu deze mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda, en ze kwamen in de velden Moabs en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was, en haar twee schoondochters met haar. Als ze nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeiden Naomi tot haar twee schoondochters: gaat heen, keert weder, en ieder tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geven u dat gij rusten vindt, en ieder in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat ze u tot mannen zouden zijn? Keert weder, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baden, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij: zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide: val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en al daar zal ik begraven worden. Al zo doe mij de Heere en al zo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Tot zover. Want u kent het verdere van de geschiedenis en we zullen er uiteraard nog uitgebreid bij stilstaan. Rut keert met Naomi mee terug naar Bethlehem, naar de plaats waar Naomi vroeger gewoond had. Uiteindelijk komt het dan zo terecht dat Rut in contact komt met familie van Naomi, namelijk met Boas, met wie zij uiteindelijk trouwt. En dan gaat het verhaal nog verder, want het eind van deze geschiedenis is dat uit Boas en Rut geboren wordt uiteindelijk David en nog later de Heer Jezus, namelijk de zonen Davids. Want het huwelijk wat hier in deze geschiedenis van Rut tot stand komt, is een huwelijk waaruit uiteindelijk de definitieve verlosser geboren zou worden. Dat is een eigenaardige zaak, omdat juist in deze geschiedenis van Rut, en laten we maar meteen noemen ook Boas, geïllustreerd wordt op welke wijze verlossing tot stand komt. Het hele begrip verlossing, of meer in verband met het Oude Testament, lossing, dat hele begrip lossing, dat wordt ons hier geïllustreerd. Het komt nergens in de Bijbel zo uitdrukkelijk naar voren als juist in deze geschiedenis van Rut. En verder is het zo dat in het Nieuwe Testament uiteraard dat begrip van lossing bekend wordt verondersteld. En dan wordt er geleerd dat uiteraard de Heer Jezus Christus de grote losser is. En er blijkt dan dat Boas als losser in deze geschiedenis een type is van de uiteindelijke verlosser. Je moet goed begrijpen, ik praat nu over losser of verlosser. Daar is geen verschil tussen, dat is precies hetzelfde. Hoe dat verschil tot stand gekomen is in onze taal, dat weet ik niet. Dat is waarschijnlijk ook helemaal niet interessant. Het gaat erom dat lossing of verlossing in de Bijbel de vertaling is van precies hetzelfde woord. Dat is van belang. En verder kom ik daar nog wel even op terug. Ik wil eerst wat algemene dingen noemen in verband met het boek Rut. Ze zijn misschien niet zo erg ter zake doend, maar het is toch goed om ze bij deze gelegenheid dan maar eens aan te halen. In de eerste plaats is het wat eigenaardig dat we in de Bijbel twee boeken hebben die genoemd worden bij de naam van een vrouw. Het een is Esther, daar heb ik gisteravond over gesproken in Emmen, want daar zijn we met het boek Esther bezig. En de andere is Rut, en daarover hebben wij dus vanavond. En welke vrouw we nou morgen weer zullen bespreken, dat is mij nog niet bekend. Dan moet ik eerst nog in mijn agenda kijken, dat weet ik nog niet. Maar het is eigenaardig, deze twee vrouwen vinden we in de Bijbel. En beide vrouwen spreken tot onze verbeelding. En verder is het dan zo dat de geschiedenis van zowel Esther als Rut direct in verband staat met verlossing. Dat is hier zo. In het boek Rut, wij noemen dat meestal lossing, dan lijkt het ons wat duidelijker. Maar het gaat er gewoon om dat Naomi en speciaal Rut gelost, of beter nog verlost zou worden. En de inhoud van dat begrip lossing wordt dan gevonden in de wet zelf. En het wordt geïllustreerd in deze geschiedenis. Maar van verlossing is ook sprake in de geschiedenis van Esther. Waar we immers vinden dat het Joodse volk in ballingschap is. Dus ook buitensland, net als hier Rut en Naomi buitensland zijn. De geschiedenis die begint immers in het buitenland. Men is gevlucht, de familie van Naomi en van Elimelech is het land uitgevlucht en men bevindt zich in Moab buitenslands. En daar opent dan het verhaal. En dat is net zo'n soort opening als in de geschiedenis van Esther. Esther begint ook buitenslands, dat wil zeggen in de ballingschap. En ook in het boek Esther is sprake van de dreiging van de dood voor het Joodse volk. En de dreiging van dood, en niet alleen dreiging zelfs, is ook te vinden hier in de geschiedenis van deze, die mannen die sterven, namelijk Elimelech, Machlon en Giljon. Het hangt met elkaar samen. De mannen sterven, er is geen erfgenaam. Het volk, of althans de familie in dit geval, dreigt ten onder te gaan, dreigt uit te sterven. En precies daarvoor is de wet omtrent de lossing gegeven door de Heer zelf. Want die lossing heeft alles te maken met het instand houden van de familie en met het verzorgen of bezorgen van een erfgenaam. Dat is heel essentieel voor verlossing. Wij denken dat verlossing iets is van dat je ergens aan gebonden zit en dat je vrijgemaakt moet worden. En dat is wel een aspect, maar bepaalt niet het belangrijkste. Het belangrijkste aspect van de lossing is dat voorzien wordt in een erfgenaam. Het draait allemaal om erfrecht in de schrift. En wie is degene, nou, dat is de grote vraag in de hele schrift, wie is degene die uiteindelijk de erfenis krijgt? In het begin van de Bijbel wordt van alles gegeven door God zelf. Er wordt van alles beloofd. Er worden allemaal beloften gedaan voor de toekomst. En de hele Bijbel doorvinden we die vraag terug van, en wie krijgt nou die belofte? En alle belangrijke theologische geschillen die er vandaag bestaan, gaan juist daarom. Wie is de erfgenaam van de belofte? God heeft beloften gedaan aan Abraham. God heeft een verbond gesloten met Abraham. Wie erft die belofte? Wie erft dat verbond? Wie wordt bij dat verbond ingelijfd, om dan eens een theologische term te hanteren? Hij komt in de Bijbel niet voor, dus vandaar dat ik nu zeg dat is een theologische term. Maar de vraag is, voor wie is dat? Wie is de erfgenaam van Abraham? Of, je kunt de vraag ook anders stellen, wie is de erfgenaam van het nieuwe verbond? Er was een nieuw verbond beloofd ter vervanging van het verbond met Mozes. De vervanging van het oude verbond, het verbond van de wet. Het zou een nieuw verbond komen. Maar wie erft dat? Israël? Of de gemeente? De Joden, de twee stammen dus? Of misschien de 10 stammen, meestal aangeduid met Efraïm of Israël. Of de kerk. En zo ja, waarom niet, is dan de volgende vraag. Er wordt een complete chaos. Deze vraag moet je alleen maar te stellen te midden van enige theologen en je krijgt de hoogst mogelijke ruzie. Omdat juist daar de geschilpunten liggen. Wie is de erfgenaam? Wie ontvangt de zegeningen die God beloofd heeft? Nou, wie dat ontvangt, dat wordt bepaald mede door die wet op de lossing. En zo krijgen we hier te maken met het verschijnsel dat de erfenis van een familie uit Bethlehem terechtkomt bij een Moabitische vrouw. Toch? Want zo is het. Rut is een Moabitische vrouw, heeft niks met Israël te maken. En toch wordt ze niet alleen erfgenaam van de familie van Naomi en dus de familie van Boaz. Maar bovendien komt uit haar voort de uiteindelijke erfgenaam van een hele complete nieuwe schepping. Zodat het hele erfrecht met betrekking tot de complete wereld bij haar terechtkomt en via haar loopt. Zegenaardig. De naam van Rut komt 12 keer voor in dit boek. Ik heb het even geteld. Komt 12 keer voor. En daarna nog 1 keer in de hele Bijbel. En dat is in Matthäus 1 vers 5. Heb je dat wel eens gezien? Dat is heel opmerkelijk. Ik laat het u expres lezen. Niet omdat het zo erg belangrijk is nu. Maar om te zien hoe je lezen moet. Hoe je de Bijbel leest. Te zien wat er eigenlijk staat en welke woorden er gebruikt worden. Dus Matthäus 1, zij genadig, de eerste verse van wat wij het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament noemen. Daar staat in vers 5. Daar staat in vers 5. En Salmon gewon Boaz bij Rahab en Boaz gewon Obed bij Rut en Obed gewon Jesse. Laat u niet misleiden, Boaz is hetzelfde als Boaz en Jesse is hetzelfde als Isaï. Alleen het een is Grieks en het ander is Hebreeuws. Maar het is precies hetzelfde. En u moet eens opletten dat net in dit vers op een of andere wijze ineens vrouwen genoemd worden. Hebt u dat? Ineens. Dat is nergens voor nodig, want de geslachtsregister had gewoon kunnen lopen via de lijn van de man. Is helemaal geen probleem. Het is maar een lijst van erfgenamen van Abraham. Want dat is dit register. Een lijst van erfgenamen van Abraham. Zo begint het in vers 2. Abraham gewoon Isaac, Isaac gewoon Jacob en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares, dus Peres eigenlijk, en Zera. En bij Tamar en Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. Zijn genadig dat in heel enkel geval ineens een vrouw erbij genoemd wordt. Dat is nergens voor nodig, want de lijst is toch wel compleet. Ook zonder het noemen van die vrouwen. Maar die vrouwen worden expres genoemd omdat ze een belangrijke toelichting geven op de komst van de Messias. Hun geschiedenissen zijn een illustratie van hoe de verlosser en daarmee ook de verlossing, want dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk, tot stand komt. En hier worden genoemd Rahab. Nou, dat is nou niet zo'n... Niet een dame waar je zo gemakkelijk in het openbaar over spreekt. Op bijeenkomsten als deze. Ik denk dat ik het dan heel netjes gezegd heb. Rahab. En wat dacht u van Tamar? Juda gewond Fares en Zara bij Tamar. Dat is de geschiedenis van Genesis 38. Daar sloegen we op school altijd over. Ik ben op een goede gereformeerde school geweest. En daar lazen we Genesis 38 niet. Met als gevolg dat onze interesse daar natuurlijk in het bijzonder naar uitging. Dat begrijpt u wel. En misschien was dat ook wel de bedoeling. Maar hoe dan ook, het is weer een vrouw waarvan je de geschiedenis niet zo makkelijk in het openbaar bespreekt. En juist die wordt genoemd. En vervolgens wordt er nog genoemd Rut, want zij alle worden genoemd in verband met de komst van de Messias. Ze worden opgenomen in de geslachtslijn van de uiteindelijke verlosser. En ik zeg erbij, het is overbodig. Ze hadden niet genoemd hoeven worden. En toch worden ze genoemd omdat juist hun geschiedenissen illustratief zijn voor de komst van de Messias. Ik bedoel dus gewoon dit, dat de geschiedenis van Tamar en daarmee de geboorte van Peres en Zera Een uitbeelding is, een typologische of zo je wilt symbolische uitbeelding is van hoe de verlosser en daarmee de verlossing zou komen. Namelijk op nogal ingewikkelde wijze. Meer zal ik er nou niet van vertellen. Datzelfde geldt voor Rahab, die ook in het Nieuwe Testament nog een paar keer wordt aangehaald. Het was een wat ingewikkelde zaak enzovoort. Je weet, er is een geschiedenis van Jericho dat wel viel, maar er bleef om een of andere reden nog iets staan wat wij het eerste omgehaald zouden hebben. Het plaatselijke bordeel namelijk, want zo was het toch. He? Dat bleef staan. En die vrouw die daar dan genoemd werd, een heidense vrouw, die komt vervolgens terecht in een geslachtsregister van de Messias. Wij zouden zeggen, laten we er niet over praten, het is ook nergens voor nodig, maar ze wordt genoemd. En zo was het met Tamar. En nou goed, de val van Jericho heeft ook van alles te maken met hoe uiteindelijk de verlossing tot stand komt. En vervolgens komen we terecht bij Rut. En de geschiedenis van Rut is inderdaad weer een uitbeelding hoe uiteindelijk lossing tot stand zal komen. Ik kom daar natuurlijk nog uitgebreid op terug, omdat dat nou eenmaal de inhoud is van het hele boek. Maar ik zal eerst wat andere dingen over boek Rut vertellen. In de eerste plaats is het zo dat Rut, het boek Rut dus, gerekend wordt tot de zogenaamde Megillot. De vijf rollen, ik schrijf het maar gewoon in het Nederlands op, dat is het makkelijkste. De vijf rollen, de vijf Megillot. Een Megilla is gewoon een boekrol. De vijf rollen. Die vijf zijn namelijk Hooglied in de eerste plaats. Het boek Hooglied, wat ook al spreekt over een liefdesgeschiedenis. En het boek Hooglied wordt in het Jodendom gelezen als eerste, namelijk bij het Pascha. Ter gelegenheid van het Pascha. Het Pascha heeft van alles te maken met het lied wat we er straks zongen. Namelijk over de slachten van het paaslam, of beter nog, de kruisiging van de Heer Jezus, want het een is een beeld van het andere, en dat speelt een rol in het verlossingswerk, uiteraard. Nou, Hooglied dus, waar ook al een buitenlandse vrouw in voorkwam, dat was in dat geval zelfs nog een zwarte vrouw, hè, Hooglied, jazeker. Maar goed, ik kan daar niet verder op ingaan. Misschien komt het nog eens. En dan de tweede rol is dan die van Rut. En het boek Rut wordt gelezen tijdens het Pinksterfeest. Het ene was Hooglied was Pasen. Rut wordt gelezen bij het Pinksterfeest. Bij het Wekenfeest dus eigenlijk. Het feest der weken. En dat is feitelijk het feest van de oogst. Nou, oogst, het binnenhalen van de oogst is feitelijk het binnenhalen van dat wat verlost is. En de oogst speelt dan ook een heel belangrijke rol hier in het boek Rut. Want ja, je zou zeggen, geschiedkundig heeft het er niks mee te maken, maar toch staat er, het was in het begin van de gerstenoogst. Het was in de dagen van de oogst. Later wordt ook de tarweoogst nog genoemd. We komen die schriftplaatsen vanzelf tegen. Gerstoogst en gerst- en tarweoogst worden samen genoemd. En zes maten gerst worden zelfs gemeten bij gelegenheid. Ik blader zo maar een beetje heen en weer nu even in het boek. Dat wil zeggen, het heeft alles met oogst te maken. Dat is ook de reden waarom de Joden het lezen bij het Wekenfeest. Want het Wekenfeest is het feest van de eerste vruchten van de oogst immers. Maar de oogst, het binnenhalen van de oogst, is een beeld van het binnenhalen van hen die verlost zijn. Denkt u maar aan die bekende gelijkenissen uit Matthäus 13. Daar hoef ik er verder niks aan toe te voegen. Waar sprake is van de tarwe en het onkruid. En het onkruid wordt verbrand en de tarwe wordt binnengehaald in de schuur. En in de commentaar op die gelijkenis staat dat de oogst is de voleinding der wereld. In de Statenvertaling staat het zo. En ik laat het maar even zo gemakshalve, want ik ga het toch verder niet uitleggen. De oogst is de voleinding der wereld. Aan het eind van het verhaal, aan het eind van de heilshistorie, is er sprake van oogst. Van de tarwe, van de goede vrucht. Zie? Nou, dus Rut wordt gelezen bij het Pinksterfeest. Ik moet er meteen bij zeggen dat wij het Pinksterfeest kennen. Bovendien, niet alleen als het feest van de oogst, maar bovenal als het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Op de Pinksterdag in Handelingen 2. Het was het tot stand komen, historisch gezien althans, van de gemeente. Zoals wij hem vandaag aan de dag kennen. Dat is een duidelijk begin. niet een officieel begin, zo bedoel ik het niet, maar het was in ieder geval zo dat, of laat ik het dan heel eenvoudig zeggen vanavond, tot vandaag in de dag wordt het Pinksterfeest gevierd als de verjaardag van de kerk. Nou, eenvoudiger kan ik het al niet zeggen. Meer wil ik er nou ook niet over zeggen. Dan gaat het erom dat ook daar sprake was van oogst. Van dat wat binnengehaald werd. Van zijn er nog gelovigen? Zijn er nog die zich willen bekeren? Kun je nu komen? En toen kwamen er 3000. Aanvankelijk dan, want er kwamen er nog veel meer. En uiteindelijk zijn wij ook nog gekomen, naar ik hoop. Maar u ziet dat Rut houdt verband met het wekenfeest. Dan ga ik maar meteen verder. De derde rol in dit verband is die van klaagliederen. En die wordt gelezen bij een feest wat wij niet kennen. Maar want het wordt gelezen op de 9e van de 5e maand, tot vandaag aan de dag onder het Jodendom, de 9e van de maand Ab, namelijk de herinnering aan de verwoesting van de tempel. Het vasten in de 5e maand wordt het in de Bijbel soms genoemd. Want klaagliederen is een lied wat handelt over de val van de tempel. Het is een treurzang dus, het is ook een lied, maar het is een treurzang. Daarna volgt de vierde rol, dat is die van prediker. Die wordt gelezen bij loofhutten, het loofhuttenfeest. Het feest dat wij als christenen ook niet kennen. Het loofhuttenfeest is een beeld van het toekomende Messiaanse Rijk. Het koninkrijk van de Verlosser. Het koninkrijk van de zonen Davids. Het loofhuttenfeest is gewoon een beeld van wat we dan gemakshalve duizendjarig rijk noemen. En bij die gelegenheid wordt het boek Prediker gelezen. Er is een merkwaardige samenhang tussen die beiden. De prediker is namelijk in feite Salomo. De prediker was Salomo. En Salomo was de zoon van David. En Salomo is daarom een type van de uiteindelijke zonen Davids. En zo goed als Salomo een huis bouwde voor de Heere, letterlijk Jeruzalem, zo goed is het de zoon van David met hoofdletters, namelijk Christus, die ook een huis bouwt voor God. Een huis waarvan wij als gelovigen vandaag de dag deel uitmaken. Nou, we hebben het over een geestelijk huis, zoals het genoemd wordt in de Efezebrief. Geef me even een paar dingen aan die u verder zelf kunt natrekken. Maar Prediker wordt dus gelezen in verband met loofhuttenfeest. Prediker is ook een boek waarin gezegd wordt dat alles ijdelheid is. Maar er is één uitzondering. He? Want er staat steeds bij, het is ijdelheid, ja, onder de zon. Al wat onder de zon is, is ijdelheid. Maar er zijn ook dingen die zijn boven de zon. Gisteren hadden we het over Esther en toen hadden we het over dat we nou eenmaal twee werelden kennen. Twee halve werelden, een zienlijke en een onzienlijke wereld. En de zienlijke wereld is dan die wereld van onder de zon. Dat is al ijdelheid. Want uiteindelijk blijkt dat men hier onder de zon, in deze zienlijke wereld, in deze halve wereld, dus plannen maakt, zoals Haman plannen maakt. Maar dat uiteindelijk blijkt dat het plannetje van Haman niet doorgaat en dat de galg die hij had opgericht voor Mordechai blijkt te zijn eigen galg. En dat was nog maar één dag later. Van de ene dag op de andere wordt dat plan omgekeerd. En dat is het verhaal wat men hier ook uitdenkt. Het is al ijdelheid, want het gaat om een koninkrijk aan de andere kant, een onzienlijk koninkrijk, de andere helft om zo te zeggen. Kortom, het is het koninkrijk van boven de zon. En het aardige van het loofhuttenfeest is dat het een uitbeelding is van het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Hier op aarde, maar tegelijkertijd met een geopende hemel. Dus een koninkrijk wat juist vanuit de onzienlijke wereld op aarde nederdaalt. Wij begrijpen dat niet zo goed meer, heb ik gemerkt. Maar het heet het koninkrijk der hemelen, niet omdat het in de hemel is, maar juist omdat het vanuit de hemel op de aarde nederdaalt. Het vanuit de hemel op de aarde gevestigd. En dat komt omdat de koning van dat koninkrijk vanuit de hemel nederdaalt naar de aarde. En in het zogenaamd duizendjarig rijk hebben we dus te maken met de vereniging van die twee. Die twee die vroeger gescheiden waren, gescheiden werden van mijn part door de zon. Of gescheiden werden door aan de ene kant zienlijke en aan de andere kant onzienlijke dingen. Wel, die twee werelden die zijn tot één geworden. Dat is precies wat in het boek Esther veel uitgebreider uiteengezet wordt, dat twee één wordt. Overigens is het hier ook terug te vinden in het boek Rut, want we hebben hier Orpa en Rut, oftewel Machlon en Giljon, twee zonen, twee dochters enzovoort. Maar het verhaal eindigt met één zoon en één dochter, namelijk Boas en Rut. Ook daar, het ligt er niet zo dik op, ik weet het wel, maar het zit er wel in. Tweeheid wordt eenheid. Nou goed, ik laat het maar voor wat het is. Prediker wordt dus gelezen bij loofhutten. In ieder geval is dat zo onder het Jodendom en de enige redenen daarvoor heb ik u nu genoemd. Nou, en dan krijgen we de vijfde rol. Voor de insiders is dat vanzelfsprekend wat de vijfde rol is. Want vijf spreekt altijd over verborgen dingen. En daarom is de vijfde rol de rol van Esther. Want Esther, de naam van Esther, betekent verborgenheid. En het boek Esther wordt uiteraard gelezen bij het Purimfeest. Want dat is gewoon de herdenking, de verjaardag eigenlijk, van de geschiedenis van de verlossing die in de dagen van Esther tot stand kwam. Waarom vertel ik u die dingen nou? Wel, die vijf Megillot, die vijf rollen, die zijn alle vijf uitbeeldingen van hoe een verloren, gevallen wereld, een wereld waarin alle verwachting de bodem is ingeslagen, hè, dat zo, hoe zo'n wereld dan toch hersteld of beter gezegd verlost wordt. Dat is bij al deze boeken zo. Ik weet niet of u dat opvalt. Hooglied, dat spreekt over een bruid en een bruidegom. Twee geliefden die uit elkaar zijn en die elkaar niet kunnen vinden, die elkaar niet kunnen bereiken. Maar het is toch een happy end. Dat wil zeggen, ze vinden elkaar wel. Dan zeg ik het maar heel kort, maar zo is het nou eenmaal. Het gaat om dat er scheiding is en dat de bruid de bruidegom zoekt en hem niet kan vinden enzovoorts. En uiteindelijk is het toch de ontmoeting. Dat is verlossing. Twee worden tot één. Dat herhaalt zich dus weer. Twee wordt weer één in dat huwelijk. Dat is Hooglied. De geschiedenis van Rut is iets dergelijks. Rut en haar, en laat ik zeggen, die familie van Naomi en Elimelech enzovoort, die familie verliest hun of haar mannen. En wat er overblijft is enige vrouwen voor wie geen hoop is. En ik heb expres het hoofdstuk gelezen, want Naomi die heft als het ware één lange klaagzang aan. En zegt, ik heb geen hoop, er is geen hoop, gaan jullie maar terug, van mij kun je niks meer verwachten. Want de Heer heeft mij bezocht enzovoorts. En er komt niks meer van terecht. Ze heeft geen hoop meer. En ze stuurt die vrouwen weg. Om eens alle goede bedoelingen verder. Want aanvankelijk gingen ze mee. Wij zeggen, ik weet wel wat wij zeggen. Wij zeggen van Orpa, dat was geen goeie. Want die wilde niet mee. Dat is niet waar, die wilde wel mee. Maar het was Naomi zegt, ik wil helemaal niet mee hebben, want bij mij is niks te halen. Het zou een teleurstelling zijn. Ze wilde wel mee, maar het was Naomi die haar ontmoedigde en terugstuurde. Dat is een eerlijk verslag van de geschiedenis. Alleen Rut liet zich niet terugsturen en toen hield Naomi maar op. En Rut liep gewoon achter haar aan. Zie? Maar in ieder geval, ze zegt, bij mij is geen hoop meer. En toch was er hoop. Want het draaide heel anders dan Naomi gedacht had en bovendien Rut had voorgehouden. En ziet, dus komt verlossing tot stand. Nou, dan gaan we verder. De derde was Klaagliederen. Het boek Klaagliederen is het lied over de val van Jeruzalem. Wat tot vandaag in de dag herdacht wordt. Want Jeruzalem is volgens het traditionele Jodendom nog steeds gevallen. Want Jeruzalem is pas weer herbouwd als de Messias er is. En aangezien die er niet is, is Jeruzalem dus ook niet herbouwd. En zeker de tempel niet. Daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar in ieder geval leren wij uit de schrift dat zowel Jeruzalem als een tempel herbouwd zullen worden. Dat wil zeggen, er komen dagen wanneer er een nieuw Jeruzalem zal zijn, op wat voor wijze dan ook, dat hoef ik nou ook niet uit te leggen. Het gaat er maar om dat wij voor de toekomst nog steeds een Jeruzalem verwachten en bovendien ook een tempel. Dus hoewel het er daar niet naar uitzag, was het dan toch zo dat er verlossing tot stand komt. En dat de verdeeldheid van Israël over de volkeren teniet gedaan zal worden. En dat het volk in zijn geheel weer bij elkaar een eenheid zal worden en zal wonen rondom Jeruzalem en de tempel. Ondanks dat die tempel in het verleden twee keer op dezelfde datum verwoest werd. Ja, twee keer op dezelfde datum, ja. Eén keer in de dagen van Nebukadnezar en één keer in de dagen van Titus. In het jaar 70 van onze jaartelling. En die vasten in de vijfde maand, die zijn nog intensiever geworden omdat Jeruzalem andermaal verwoest werd. Maar goed, in ieder geval ook deze derde rol spreekt over ballingschap, over verdeeldheid, maar er komt uiteindelijk dan toch verlossing. Dan gaan we verder, want dan komen we bij het boek Prediker terecht. En het boek Prediker zit al net zo in elkaar. Het boek Prediker zegt, we zitten maar in een halve wereld, we zitten hier onder de zon en het is allemaal ijdel en het brengt tot niets. En zelfs dit boek, want Prediker zegt, vele boeken te schrijven is geen einde. Hij zegt, het is alleen maar moeite. Het kost een boel werk en het heeft geen enkele zin. Dat is wat hij zegt. Hetgeen hem niet weerhield om het boek te schrijven, gelukkig. Ja, dat geeft hem toch een klein beetje moed. Maar in ieder geval, hij gaf niemand, geen enkel mens gaf hij enige hoop. Behalve dan dat hij zei, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Je kunt het beste maar vroeg beginnen. Dat is het beste voor de rest van je leven trouwens ook. Kun je het beste maar vroeg mee beginnen voordat je helemaal verziekt bent, zal ik maar zeggen. Dat zegt hij niet, maar dat zeg ik dus. Maar in ieder geval, hij zegt, gedenk uw schepper, want dat is de gedachte. Boven de zon is het geen ijdelheid. Of zoals wij het vandaag de dag zelfs nog zingen, alles zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Nou, makkelijker kan ik het weer niet zeggen. Zie, dat wil zeggen, beneden is het ijdelheid, beneden leidt alles tot niets. Salomo zegt, of de prediker zegt, al wat er vandaag is, is er in het verleden ook al geweest. Er is niks nieuws onder de zon. Wij verbeelden ons dat er wat nieuws onder de zon is, maar de Bijbel zegt, er is niks nieuws. Het is allemaal al geweest. En het leidt dus tot niets. De geschiedenis blijft zichzelf gewoon herhalen. Het is een grammofoonplaat met een bas erin, weet u wel. Zo'n ding wat me stottert. Komt nooit aan een eind. Zie. En toch is er een eind. Maar het eind is niet hier. Het eind ligt boven. En daar gaat het om. Nou, gaan we weer verder. De vijfde rol is dan de boek Esther. En nou, in het boek Esther wordt het wel heel plastisch voorgesteld. Daar wordt namelijk verteld dat alle Joden gedood zullen worden op de 13e van de 12e maand. En het was nog een wet van Meden en Perzen ook. En toch gebeurt het niet. Hoewel een wet van Mede en Persen bepaalde dat elke Jood zou worden uitgeroeid, kwam er toch verlossing tot stand. Via Mordechai, Esther, Ahasveros. Het is een wat ingewikkelde geschiedenis waar ook een huwelijk weer een rol in speelt enzovoort. Ik ga het allemaal niet uitleggen uiteraard. Maar het is hetzelfde verhaal. Vandaar dat die vijf boeken aan elkaar gekoppeld worden, beschouwd worden als eenheid en ook bewust een rol zijn. Als je wil weten wat een boekrol eigenlijk voor een ding is, dan zeg ik dan, heb ik dat al eens een keer besproken bij de inleiding tot het boek Esther. En dat ga ik dus nu niet herhalen, dat staat op een band. Het heeft namelijk geen zin om dat weer te vertellen. Maar ook de rol, dus de vorm van het boek zal ik maar zeggen, ook die rol zelf is de uitbeelding van hoe die verlossing komt. En vandaar de vijf rollen. Wel, het boek Rut speelt daar dus een belangrijke rol in. En dat met name in verband met het wekenfeest, zoals ik gezegd heb. Het is de tweede uit de vijf Michilot. En het staat in verband met Pinksteren, met de oogst. Al was het maar omdat ook deze geschiedenis zich afspeelt in de oogst. Een van de andere belangrijke dingen is dat zowel Esther als Rut, ik noem Esther expres maar even mee, omdat het zoveel verwantschap is, dat zowel Esther als Rut uitdrukkelijk aantonen dat ook heidenen erfgenamen zijn van Abraham. Dat wil zeggen dat de beloften die duidelijk aan Abraham en dus aan Israël gegeven werden, wel degelijk ook bij heidenen terechtkomen. Want ik weet niet of het wel eens over hebt nagedacht, maar Rut was een heidense vrouw en ze trouwde een Jood en kreeg dus erfenis in Israël. En Esther was een Joodse vrouw en ze trouwde een heiden. Met als gevolg dat iedereen in het koninkrijk deel kreeg aan de zegeningen van Israël. Want zo was dat. Met de wetten van Meden en Persen zelfs over uitgevaardigd. Dat wat Mordechai en Esther, zal ik maar zeggen, bedacht hadden. Nou, onder inspiratie natuurlijk. Maar dat werd notabene in dat koninkrijk van Mede en Persen in de hele wereld. Hebben precies hetzelfde verschijnsel. Dat via het Jodendom, of via een Jodin in dit geval, de zegeningen van Israël komen zelfs tot de heidenen. En dat is hier in deze geschiedenis ook zo. De zegeningen van Israël komen tot heidenen. En zelfs in dit geval nog een Moabitische ook. En zoals we zullen zien, was er nogal wat rivaliteit tussen Israël, het Jodendom dus, en Moab. Al was het maar omdat er een familieverhouding tussen zat. Maar daar hebben we het later nog over. Ik wil eerst opwijzen op het belangrijke verschijnsel dat heidenen erfgenamen van Abraham zijn. Dat is niet een nieuwe vondst. Dat is niet iets wat ingevoerd werd in de dagen van de Heer Jezus of in de dagen van Handelingen of in de dagen van Paulus. Ik zeg dat met opzet, omdat die dingen wel eens geleerd worden. Het is niet iets nieuws. Het is ook niet een specifiek kenmerk van de tegenwoordige bedeling waarin wij leven of zo. Maar het is iets wat van oudsher, namelijk vanaf de instelling van dat verbond, al bepaald was. Het is later wat in vergetelheid geraakt, misschien doordat er een ander verbond bij kwam, namelijk dat van de wet. Maar in het verbond met Abraham werd al duidelijk bepaald dat de zegeningen die God daar aan de gelovige Abraham beloofde, dat die zouden komen tot alle geslachten des aardrijks. Dus Genesis 12 vers 3. In u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Staat niet alleen uw geslacht, hoewel het geslacht van Abraham natuurlijk toch speciaal genoemd wordt bij gelegenheid, maar er wordt gesproken over alle geslachten des aardrijks zullen gezegend worden, waarna dat herhaald wordt. Ik noemde Genesis 12 vers 3, maar het wordt herhaald in Genesis 18 vers 18. Ik ga er maar vlug door, want het is een beetje een zijlijn, hè. Maar Genesis 18 vers 18, om eens te laten zien hoe vaak het eigenlijk genoemd wordt, daar staat, terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Alle volken der aarde zullen gezegend worden. In Abraham, dat is waar, en in zijn zaad, maar het is uitdrukkelijk dus geen beperking tot Israël. En het wordt weer herhaald in hoofdstuk 22... Eveneens vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Want zoals gezegd, de beloften werden gedaan aan een gelovige Abraham. Hij was Gods stem gehoorzaam geweest. Dat wil zeggen, ik wil niet meteen zeggen dat hij gedaan had wat God hem opgedragen had, maar hij had in ieder geval Gods stem gehoorzaamd. Gehoord, dat wil zeggen geloofd. De gelovige Abraham ontvangt zegeningen en heidenen, alle volken staat er zelfs, zullen erfgenamen daarvan zijn. Het wordt weer herhaald in Genesis 26, vers 4. En ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen geven en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Dat lijkt me toch een duidelijke zaak. Nou, ik zal het niet verder opzoeken, maar ik noem u Psalm 72 vers 17. 72 vers 17, daar staat dat alle heidenen erfgenamen zijn. Notabene heidenen. Alle heidenen erfgenamen zijn of zullen zijn van Abraham. En dan uiteindelijk komen we uiteraard terecht in het Nieuwe Testament, waar eerst in Handelingen 3, in de prediking van de apostel Petrus, uitdrukkelijk gezegd wordt dat God gezegd heeft dat alle geslachten der aarde in hem gezegend zouden worden. Vandaar dat men in Handelingen zo uitdrukkelijk ook het evangelie predikt aan heidenen. Handelingen 3 vers 25. En dan Romeinen 4 vers 17. Waar gesproken wordt over vele volkeren. Wel, als het alle zijn, zijn het ongetwijfeld ook vele. Vele volken. En nog sterker is Romeinen 9 vers 24. Want daar wordt over Abraham en zijn erfgenamen gesproken. En er wordt gezegd dat dat van toepassing is. Dat die belofte van toepassing is. Niet alleen op de Joden, maar ook op de heidenen. God heeft hen geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, zegt Paulus. Zie. Het punt is dus dat God zegeningen beloofd heeft aan een gelovige Abraham. Let op het bijvoeglijk naamwoord, hè. Aan een gelovige Abraham. We zijn veel te gemakkelijk geneigd om dat woord weg te laten. God deed zegeningen, beloofde zegeningen aan een gelovige Abraham, met als consequentie, zoals in Romeinen en in Galaten uitgebreid uit de doeken wordt gedaan, met als consequentie dat alle gelovigen, en dus niet alleen Abraham, dat alle gelovigen deelgenoot en dus erfgenaam worden van diezelfde belofte. En aangezien uit alle volkeren mensen tot geloof komen, is het dus zo dat de belofte gaat naar alle volkeren. En ik zal het nog sterker zeggen, en aangezien in de toekomst een moment aanbreekt waarin alle volkeren tot geloof zullen zijn gekomen, eenvoudig omdat de gehele levende mensheid zich aan Christus heeft onderworpen, ja, de doden niet, maar de levenden wel. Aangezien zo'n moment dus komt dat alle volkeren zich onderworpen hebben aan Christus, of laat ik het nog anders zeggen, er komt een moment dat alle volkeren zijn discipel geworden zijn. Dat is het resultaat van de bekende zendingsopdracht uit Matthäus en Marcus. Aangezien zo'n moment komt, komt er dus een moment dat alle volkeren gezegend zullen zijn met de gelovige Abraham. En precies zo staat het dan ook in Galaten 3. Als voorbeeld haal ik het dan maar even aan. Echt als voorbeeld hoor, want er zijn zoveel schriftplaatsen waar die dingen staan. Maar Galaten 3 staat... Vers 6. Galaten 3 staat: gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen zijn. Kinderen staat er in de vertaling, maar in de grondtekst staat zonen. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams zonen, dat wil zeggen erfgenamen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen, uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. En al die volken zijn dus kennelijk de heidenen uit ditzelfde vers. God zou de heidenen uit het geloof rechtvaardigen, en daarom heeft de schrift tevoren geschreven en gesproken: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan. Vers 9, dubbele punt. Zo dan, want dat is de conclusie, zo dan die uit het geloof zijn worden gezegend, niet met Abraham, maar met de gelovige Abraham. Het is een heel eenvoudig beginsel. Ik snap niet waarom men dat niet begrijpt. Het is een heel eenvoudig beginsel. God koos Abraham, maar er is bij God geen aanneming des persoons. Wordt zo vaak herhaald. Er is bij God geen aanneming des persoons. Maar God koos Abraham. Waarom? Omdat hij zo'n aardige man was? Nee, want er is bij God geen aanneming van de mens, van zijn uiterlijk, de persoon dus. Wel nee, God koos hem op grond van zijn geloof. Dat wil zeggen, God verkiest geloof. Dat was toen zo, dat is nog zo. Het was toen Abraham. En van Abraham wordt het geschreven. Aan Abraham wordt een belofte gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat het zich daartoe beperkt. Dat wil zeggen dat aangezien God niet de mens als zodanig, het individu om wie hij is, om de aardige naam die hij heeft, of dat hij zo netjes geleefd heeft of zo. God verkiest niet de mens daarom, maar God verkiest de mens eventueel als hij gelooft. En gelooft hij niet, kiest God hem niet. Al ben je nog zo'n nette man. Als je niet gelooft, word je door God niet verkozen. En ben je een gelovige, dan ben je verkozen. Eenvoudig omdat het al vast ligt in de schrift. Het is altijd zo geweest, dat zwart op wit. God verkiest de gelovigen. De hele leer der uitverkiezing is een verschrikkelijk ding trouwens. Je komt er nooit meer uit, omdat het uitgaat van een verkeerde probleemstelling. Het maakt eerst een probleem en daarna kan het niet meer opgelost worden. Wat had het probleem niet moeten maken? Het is duidelijk genoeg, God kiest geloof. God kiest Abraham, maar God kiest niet de mens, staat er. God kiest namelijk zijn geloof en daarom en daarmee Abraham. En zo is tot vandaag aan de dag nog. Want het blijft zo, laat ik dat dan op voorhand en heel duidelijk zeggen. Het blijft zo dat er velen zijn die naar het vlees afstammelingen en dus erfgenamen zijn van Abraham. En ze erven niet de zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft. En er zijn vele heidenen aan wie God nooit rechtstreeks die belofte gedaan heeft. Want ook de belofte aangaande die heidenen werd niet gedaan aan heidenen, maar aan Abraham. Dus er zijn vele heidenen aan wie God nooit wat beloofd heeft en die toch die belofte ontvangen. En ze stammen niet eens van Abraham af. Ja, dat is een belangrijke zaak. Belangwekkend voor ons heidenen, of moet ik zeggen belangwekkend voor ons joden. Het maakt geen verschil, het is voor beide belangwekkend. Het punt is namelijk, zoals Romeinen 9 dat dan ook zegt, staat uitdrukkelijk in Romeinen 9, dat men niet erfgenaam is van Abraham, omdat Abraham toevallig onze vader is, maar men is erfgenaam van Abraham alleen als men gelooft zoals Abraham. Want de erfenis wordt vergeven niet via de lijn van de natuurlijke afstamming, maar die erfenis wordt vergeven aan degene die net zo zijn als Abraham. U kent ook dat verschijnsel uit de literatuur, dat een of andere oude rijke vrek sterft, zal ik maar zeggen, en die heeft dan via de notaris laten regelen dat zijn erfgenamen weliswaar de erfenis kunnen ontvangen, maar dan moeten ze eerst aan enige voorwaarden voldoen. Dat is een heel klassiek thema, hè? Nou, over dat thema gaat het hier. Het punt is dat God aan Abraham bezittingen, beloften, maar dat zijn bezittingen, geschonken heeft. En de enige die waardig is om die erfenis te ontvangen, is degene die net zo is als Abraham. Hij moet beantwoorden namelijk aan dezelfde eisen waaraan Abraham ook beantwoordde. En die eis was niet dat hij een nette man was, de eis was dat hij God geloofde op zijn woord. Want dat staat in de schrift. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En daarom is het zo dat ieder die ook gelooft in het bezit gesteld wordt van precies dezelfde beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Net zo en zwart op wit. En dat is het punt. En of je dan van nature van Abraham afstamt of niet, dat speelt geen enkele rol, want, zegt hetzelfde Romeinen 9, er zijn er veel die van Abraham afstammen. Want Ismaël, die stamde van Abraham af, het was zelfs de eerstgeborene, maar die erfde niet. Nou, hij erfde wel wat, misschien een stuk van de kudde of weet je veel wat, maar, of misschien enige aandelen of zo, koninklijke olie. Maar hij erfde misschien aardse bezittingen, ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb. Hij erfde misschien aardse bezittingen, maar niet de belofte die God aan Abraham gedaan had. De belofte van dat Abraham erfgenaam van de wereld zou zijn, want dat was de belofte, volgens Romeinen 4. Die belofte werd niet vererfd aan Ismaël, hoewel hij de eerstgeborene van Abraham was. Maar het ging naar Isaac. Ja, het beloofde zaad. Nou, het volgende generatie kreeg hetzelfde verhaal, staat daar allemaal bij. Isaac kreeg twee zonen. De eerste was Esau en hij erfde niet. Nou, hij erfde wel wat, maar niet die specifieke zegening. Niet die specifieke belofte van erfgenaam van de wereld te zijn. Want die erfenis ging naar Esau. En dat was bepaald niet omdat het zo'n brave jongen was. Hè? Of sorry, naar Jacob, dankjewel, ja. Ja, u begrijpt het allemaal, maar och, er zou weer een term zijn om me aan op te hangen, hè. Goed, maar in ieder geval, de belofte ging niet naar Esau, maar naar Jacob. En die waren zelfs uit dezelfde moeder, staat erbij in Romeinen 9. We moeten goed doordrongen zijn van dit principe. Het gaat erom dat men slechts erfgenaam van Abraham wordt door geloof. En elke Jood wordt dat, en elke heiden wordt dat ook. En dat dat precies de tweeledig is, dat het voor beide geldt, wordt altijd zo prachtig geïllustreerd in het voorbeeld wat ik altijd aanhaal, omdat ik nog steeds geen betere gevonden heb. In het voorbeeld van die twee man die uit Egypte verlost werden en ook nog in Kanaan kwamen. Het waren er echt maar twee, het waren alleen Jozua en Caleb. En de een was uit de stam van Ephraim en dus een Israëliet. En de andere was Caleb, zogenaamd uit de stam van Juda en terecht zo. Maar hij was van geboorte een heiden. En het is iets wat vele malen ook in de schrift aangehaald wordt. Hij was een heiden. Een Kenaniet, geloof ik, of zoiets. Ik kan het nooit onthouden. Het is een heel moeilijk woord. Ik heb het al vaak weer nagezocht en ik kan het nooit onthouden. Maar in ieder geval van geboorte was hij geen Israëliet, ook niet uit de stam van Juda. Hij was daar dus als het ware bij ingelijfd. Zie? En daarom heet hij ook Caleb. Want Caleb betekent gewoon hond. En een hond is nog altijd een synoniem voor een heiden. Zie, dat is het. Het is duidelijk genoeg. God had beloofd dat men verlost zou worden uit Egypte en dat men zou komen in het beloofde land. En er waren de twee die in het beloofde land ook werkelijk kwamen. Van al die meer dan 600.000 waren er maar twee. En de een was wel een afstammeling van Abraham en de ander niet. Nou, daar gaat het nou maar om. Dat principe, dat wordt in de schrift hier uiteengezet. Maar er is nog een voorbeeld wat ik in dat verband toch wel even wil aanhalen. Dat doe ik ook niet alle dagen. En dat is een voorbeeld wat afkomstig is uit Lucas 4. Lucas 4. Dan krijgt u een voorbeeld rechtstreeks uit de schrift. Lucas 4, daar staat dat de Heer Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, dat is vers 16. En naar zijn gewoonte ging hij op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen, want dat kan. Dus je als Jood hier of daar ook in een wildvreemde synagoge terechtkomt of zo, dan als het een beetje wil, dan zou je meteen gevraagd worden om te lezen, voor te lezen. En dat gebeurt hier dus ook, en de Heer leest voor, eerst uit Jesaja, en daarna spreekt hij de synagoge nog toe ook. En dan zegt hij, onder andere, eens even kijken. In vers 23 zegt hij, en hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Hij kende zijn publiek wel. Hij zegt, gij zult ongetwijfeld dit zeggen. Ze kregen de kans niet en hij was ervoor. En hij zegt dan, al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar zeg ik u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. En dat is natuurlijk een directe verwijzing naar de profeten van het Oude Testament die optraden in hun vaderland. In Israël namelijk. Onder de 10 of onder de 2 stammen, daar gaat het nou niet om, maar de profeten traden op in hun vaderland. En ze werden sowieso vervolgd en soms zelfs gedood, dat is de algemene regel, maar op zijn minst tegengesproken. En dan staat er dat de Heer zegt dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Op grond van de oud-testamentische geschiedenis komen dat weten. En dan staat er, maar ik zeg u in de waarheid, er waren vele weduwen in Israël, dat is dat vaderland, in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat de grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar, dus tot geen van die weduwen in Israël, tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarfat bij Sidon, Sarepta Sidonis, dan naar Sarfat bij Sidon, dat was dus in het buitenland, tot een vrouw, weduwe. Dat wil zeggen, er waren vele weduwen in Israël, maar die kregen geen hulp. Elia werd door God of door de Heer niet gezonden naar de weduwe in Israël, maar naar een buiten het land. Ja, daar zit je dan. Moeilijk probleem. En om het nog even moeilijker te maken, gaan we gewoon verder. En er waren vele melaatsen in Israël, vers 27, ten dagen van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman, de Syriër, de buitenlander. Het gebeurde dan wel in het land, maar het was een buitenlander. En wat gebeurde er toen? Toen werden ze boos. En ze werden alle in de synagoge met toorn vervuld. Waarschijnlijk kreeg hij toen een proces ook wegens antisemitisme en weer van dat soort dingen. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar in ieder geval, ze werden met toorn vervuld als ze dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit, buiten de stad, en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steil af te werpen. Maar hij door het midden van hen doorgegaan zijnde ging weg. Zie? En het punt is nu dat hier gezegd wordt door de Heer Jezus in eenvoudige woorden, dat weliswaar veel gepredikt werd in Israël door de profeten, maar dat de profeten vervolgd werden. En toen mensen door de Heer gestuurd werden om zegeningen te geven, zelfs stoffelijke zegeningen te geven aan Israël, want dat hebben Elia en Elisa feitelijk beide gedaan, dan bleek dat in Israël eigenlijk niemand daar prijs op stelde. Want daar komt het op neer. Men hoefde dat niet. Men kwam niet uit Israël zelf als men laatste naar Elisa om genezen te worden. Maar er waren buitenlanders. Heidenen dus, die dat wel wilden en die zich wenden tot Elia of Elisa, maar daarmee tot de God van Israël. Daar komt het op neer. Ze gingen naar Jehovah en door hem genezen werden. Kijk, dat is het punt. En er blijkt dus uit dat ook in het verleden de zegeningen die God geeft, weliswaar gegeven werden aan Israël, voor wie daar prijs op stelde, maar dat in de praktijk dikwijls, en dan blijf ik aan de veilige kant, hè, dat in de praktijk dikwijls die zegeningen juist niet naar Israël gingen, maar naar de heidenen. Dit zijn toch duidelijke voorbeelden. En er komt dan nog een keer bij, dat we hadden het straks even over de geschiedenis van Esther, maar realiseert u zich dat ook dat gebeurt in het buitenland. aan de onderdanen van de koning van Meden en Perzen. Dat wil zeggen, de zegeningen die God geeft worden gegeven buitenslands en aan buitenlanders en heidenen enzovoorts. En Israël zelf belieft het gewoonlijk niet. Nou, dat is een belangrijke zaak die ook in deze geschiedenis geïllustreerd wordt. Want hier blijkt de heidense vrouw, Rut, geplaatst te worden onder de zegeningen, daarmee ook onder de wetten die God aan Israël geschonken heeft. Het eigenaardige doet zich voor, zoals we zullen zien, dat in het eerste vers gesproken wordt over dat er hongersnood in het land is in de dagen van de richteren. Dat betekent, zo zonder meer, dat Israël dus geplaatst wordt onder de toorn van God. Een heel simpele zaak, want God had beloofd dat het land op tijd zijn vruchten zou voortbrengen enzovoort. Hij zal de vroege regen, de spaderegen geven en de oogst zou voldoende zijn enzovoort. Het was een land overvloeiende van melk en honing en ze waren er nog maar een paar jaar. Nou, hooguit een paar honderd jaar en er was hongersnood. Maar hoe komt dat? Wel, omdat de Heer zich heeft teruggetrokken. En waarom zou de Heer zich terugtrekken? Wel, eenvoudig omdat men zich aan hem niet onderwerpt. Want dat was de voorwaarde. Zij zouden hem dienen en hij zou hen dienen. En als zij hem niet dienen, diende hij hen niet, enzovoorts. Dat is ook wat hier gebeurt. En wat er dan gebeurt, is dat deze familie van Elimelech en Naomi, die verdwijnt naar het buitenland, naar Moab. Wel, dat gaat ook niet allemaal even voorspoedig, moet ik zeggen. Maar dan blijkt dan toch dat via die weg van ballingschap, want feitelijk gingen ze gewoon in ballingschap, dat via die weg van ballingschap dan toch de zegeningen die bij Israël horen, de wetten die bij Israël horen, toegepast worden, dan misschien niet direct op een Jood, maar dan wel op deze heidense vrouw. Die zich daaronder plaatst. Want dat is wat er feitelijk gebeurt. En om het dan meteen maar nog wat moeilijker te maken. Wie deze Rut is, of wie zij voorstelt, dat is niet zo moeilijk. Rut is gewoon een beeld van welke gelovige dan ook. En dat maakt het juist gecompliceerd, omdat wij gelovigen indelen in categorieën. Wij doen dat hier, wij delen ze in kerken. Hè? We gaan er vanuit, vragen ze altijd meteen, we gaan er vanuit. Dat is typisch Nederlands trouwens, we gaan er vanuit, ja. Dat weet ik ook nooit hoor. He, hebben ze mij ook niet verteld. Maar in ieder geval, wij delen in. En in bredere zin delen we in. Zeggen we, is het een gelovige uit de Joden? Of is het een gelovige uit de heiden? Is hij uit de twee of is hij uit de tien stammen of zoiets? En is het een blank of is het een zwarte? Dat weet je veel. Maar in ieder geval, allemaal van die moeilijke vragen. Wat voor soort gelovige is het eigenlijk? Ja, dat is een probleem wat wij maken. En wij maken er een probleem van, bedoel ik. De Bijbel kent die onderscheiden ook. Hoewel die onderscheiden bovendien tijdgebonden zijn. De zegeningen die gelovigen ontvangen verschillen in de praktijk nogal eens van elkaar, afhankelijk van de tijd waarin men leeft. Dat is nu eenmaal een vast gegeven. Maar hoe dan ook, Rut is de uitbeelding van elke gelovige. Laat ik een paar voorbeelden ervan geven, dat is lang niet volledig, maar ik geef een paar voorbeelden. Het een is, Rut is een heidense vrouw en ze ontvangt de zegeningen van Israël. Ze is daarom een beeld van elke heiden die tot geloof komt. En daar reken ik mezelf gemakshalve maar bij. Al heb ik helemaal geen stamboom, maar goed. Nee, daar moet je hardop zeggen dat vuilnisbakkeras is. Want zo erg is het ook weer niet. Nee. Maar in ieder geval, we weten het niet, ik reken mezelf daar maar toe. Maar aan de andere kant is het net zo goed waar dat als een Jood, en zelfs als in de toekomst heel Israël tot geloof komt, en ook daar is Rut de uitbeelding van, dan is het een Israël of een Jood die tot geloof komt vanuit de ballingschap, vanuit de verstrooiing, vanuit een positie waarin hij al zijn aardse rechten verspeeld heeft. En daarin onderscheidt hij zich dus in niets van welke heiden dan ook, want die heeft ook al zijn aardse rechten verspeeld. Onze ontrouw aan God, Jood en heiden, hè? Onze ontrouw aan God heeft tot gevolg dat wij onze rechten verspeeld hebben. Dat we nergens aanspraak op kunnen maken. En dat dus alles ijdelheid is onder de zon. En dat het maar tot één ding leidt, namelijk de dood. Wanneer we dan toch zegeningen krijgen, dan komt dat omdat we vanuit die verloren positie, dat wil zeggen vanuit een ballingschap, of vanuit de heidenen, om het dan zo te zeggen, vanuit de verstrooiing, toch getrokken worden en geplaatst worden onder de wetten en regels die God gesteld heeft. In dit geval waren het dan de wet en regels van de lossing. En daarmee is Rut niet alleen een beeld van de gemeente van tegenwoordig, zoals men wel eens zegt, dat is niet uitsluitend waar. Rut is net zo goed een beeld van een Israël wat in de toekomst tot geloof komt. En het is dus een beeld van elke individuele mens die vandaag aan de dag of in welke tijd dan ook tot geloof komt. Want het gaat altijd om één en hetzelfde, namelijk dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn van toepassing gebracht worden op de gelovigen. Dat in deze geschiedenis ook juist en vooral de klemtoon ligt op de toepassing op Israël, dat hoeft u helemaal niet te verbazen, want feitelijk is het zo dat alle profetieën, alle typen enzovoorts in de eerste plaats toegepast worden op Israël. En er is een hele goede reden voor. En die reden is alleen maar deze. Dat in de geschiedenis van Israël juist deze belangrijke waarheden geïllustreerd worden. Laat ik het zo zeggen. Een heiden die tot geloof komt ontvangt de zegeningen van Abraham. Illustratie? In het Jodendom. Een Jodendom wat verstrooid is over de hele wereld zal alsnog de zegeningen van Abraham ontvangen wanneer het zich bekeert. Zal alsnog terugverzameld worden. Jeruzalem zal alsnog herbouwd worden. Zal alsnog een tempel verschijnen. Kortom, er komt zelfs een hele nieuwe schepping op grond van die bekering. Maar dat vanuit het buitenland. En dat is het hele punt. Dus welke waarheid het ook is, altijd wordt die eerst toegepast op Israël, opdat vervolgens Israël ons voorbeeld zou zijn. En dat is de reden waarom een oprechte christen nooit zou kunnen beschuldigen van antisemitisme. Het punt is alleen dat wij Israël bezien en over Israël spreken en Israël als voorbeeld nemen. Israël zou daar een eer in moeten stellen feitelijk. Maar het is een voorbeeld voor de verkeerde dingen en ook voor de goede dingen. Al die dingen worden daarin geïllustreerd. Maar diezelfde waarheden die we geïllustreerd zien zijn wel degelijk van toepassing op elke heiden net zo goed. Want dan is er geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Hoe dan? Door geloof. En dat was Romeinen 3. Vanaf. Het is misschien tijd om langzamerhand naar het eerste vers van hoofdstuk 1 te gaan. Rut, vers 1, daar staat in de dagen als de richters richten. Dat wil zeggen dat deze geschiedenis van Rut zich afspeelt in de dagen van de richteren. En de dagen van de richteren worden beschreven in het hiervoor afgaande Bijbelboek. Het boek Richteren dus, ja. Richteren, een richter is een rechter. Waarom dat richt heet, weet ik niet. Maar dat is in het Nederlands ook hetzelfde probleem. Iets richten is hetzelfde als iets recht maken. En iets recht maken heeft te maken met het recht, namelijk de norm in het algemeen. En die norm is in principe het woord van God. Dus richten is in de praktijk het handhaven gewoon van het woord van God. Daar komt het op neer, het toepassen van recht. Nou, daar hebt u weer een inleiding tot de rechtenstudie gekregen ook. Vanavond. Maar de richters zijn degene die door God gezonden werden als het over het algemeen nogal wat krom liep in de geschiedenis van Israël. Dat is het verhaal ongeveer. Dat wil zeggen, Israël was verlost uit Egypte, was een volk geworden bij hun uittocht, hun geboorte zou je bijna zeggen, uit Egypte. Ze waren gebracht in Canaan onder de leiding van Jozua en na de dood van Jozua zou je kunnen zeggen werden ze aan hun lot overgelaten. Dat is natuurlijk niet helemaal juist. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Er werd geen opvolger van Jozua aangesteld. Eens werd Mozes vervangen door Jozua. Maar Jozua kreeg geen duidelijke opvolger. Het volk bleef dus feitelijk zonder een leider achter. En een leider trad alleen op wanneer God dat noodzakelijk oordeelde. En zo'n leider, zo'n richter, werd dus feitelijk door God gezonden. Het zijn wat merkwaardige geschiedenissen. Maar het eigenaardige, en dat is van groot belang, het eigenaardige is dat we dus in die 450 jaar, zo worden genoemd, van Richteren geen koning tegenkomen. Het is eigenaardig, wij zouden ons dat vandaag de dag niet kunnen voorstellen, want wij hebben weliswaar in de geschiedenis enige stadhouderloze tijdperken gehad. Het was voor mijn tijd, dus ik weet niet wanneer het was. Maar dat is nogal problematisch. Want zodra bij ons de regering uitvalt, zou ik maar zeggen, zodra bij ons niemand duidelijk de leiding neemt, is er altijd wel iemand die de macht aan zich trekt. Hè? Hij trekt het naar zich toe. Er treedt altijd wel een leider op. En in alle volken is het altijd zo geweest, behalve in de geschiedenis van Israël, want daar is een periode waarin het volk helemaal geen leider had. En het leefde maar zo een eind weg, zeg ik dan maar, ja, voor het vaderland weg. Misschien is dat de uitdrukking die daar vandaan komt. Maar er was geen koning en een richter, dus trad alleen op om de zaken recht te zetten. Dat betekent de titel ook, om de zaken recht te zetten. En dan verdween hij weer van het toneel. Soms op wat merkwaardige wijze, maar goed, ze verdwenen van het toneel. Er was dus geen duidelijke koning. En het bijzondere is nu dat in de dagen van die richteren die geschiedenis van Rut zich afspeelt. En de geschiedenis van Rut eindigt met Dat is mooi. Bij het laatste vers, ja, daar eindigt het, dat klopt. Bij David gewoon, dat is het laatste woord van het boek. Het eindigt bij David. En David is de eerste koning. Nou ja, de eerste koning uit het huis van Juda, maar u begrijpt wat ik bedoel. Het punt is dat in de geschiedenis van Rut juist de verbinding gelegd wordt tussen het tijdperk van de richteren en het begin van de monarchie. Het begin dus van het koninkrijk van Israël. En dat begin van het koninkrijk van Israël komt tot stand in het volgende Bijbelboek, namelijk Samuel. Want daar vinden we dan de eerste verkiezing van David. De eerste verkiezing van Saul. Ik bedoelde het goed hoor. De verkiezing van Saul uit Benjamin. En daarna de verkiezing van David. Nog steeds door dezelfde Samuel. Uit de stam van Juda. Beide uit de twee stammen, zal ik moeten zeggen, van Israël. Daar kom ik misschien nog wel eens een keer op terug. Maar in ieder geval, het boek Rut zit daartussen. Deze plaats in de Bijbel van het boek Rut is niet dezelfde als die in de Hebreeuwse Tenach, het Hebreeuwse Oude Testament. Daar is de plaats anders. Maar deze positie van het boek Rut in de kanon, dat wil zeggen in het geheel van de Bijbel, vindt zijn oorsprong in de Septuagint, dat wil zeggen in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En sindsdien is dat ook altijd zo gebleven. Er is nooit meer aan geknoeid, nooit meer in geschoven. Er is altijd die plaats behouden. Juist omdat het er zo dik bovenop ligt, dat het boek Rut de verbinding legt tussen het richteren tijdperk en het tijdperk van de koningen uit het huis van David. En ook hierin zien we weer dat een volk wat geen leider heeft, een volk wat dwaalde als schapen. Ik citeer met opzet zo hier en daar een bekende kreet, een spreekwoord dus, uit de Bijbel. Een volk wat dwaalde als schapen, wat geen herder had. Een volk wat in duisternis wandelde enzovoort. Wel, dat volk werd gebracht onder de hoede, let op het woord, werd gebracht onder de hoede uiteindelijk van David en daarmee van zijn opvolgers en uiteindelijk natuurlijk van de zonen Davids, namelijk Christus. Dat is het punt. Van verdeeldheid, van dwalen, wordt een eenheid tot stand gebracht. Dat wil zeggen, men wordt verzameld onder David. En hoe komt dat tot stand? Wel, door Boas. Dat wil zeggen, door de losser. Door de kracht Gods, de krachtige, dat betekent de naam Boas feitelijk, die krachtig is. Hoewel er ook iets in zit van dat hij zou komen. Maar ik behandel dat nog wel als we de naam Boas tegenkomen. Maar het gaat erom dat de kracht van de komende, de kracht Gods, ooit Israël verzamelen zal. Bovendien, diezelfde kracht Gods zal iedereen verzamelen die dwaalt en die geen herder heeft, die verstrooid is enzovoort. En hij zal hem brengen onder zijn heerschappij. Dat is het verhaal. Ja. Dat is hetzelfde. Ja, er is geen verschil tussen rechten en richten. Het is puur hetzelfde woord. Klinkers, ook in onze taal, betekenen eigenlijk nauwelijks iets. En in het Hebreeuws betekenen ze sowieso al niet, maar in het Nederlands ook niet zoveel. Want u weet allemaal wel dat zelfs binnen een klein landje als het onze de klinkers overal verschillend worden uitgesproken. Ze mogen dan hetzelfde geschreven worden. De uitspraak wijzigt zich altijd. Dat zegt niet zoveel, hè. Een raar verhaal, maar ik zat laatst om een of andere reden. Nou ja, ik zat in een vliegtuig dus. Ja, ik had het zo niet willen vertellen, maar het schiet me gewoon te binnen. Ik zat laatst in een vliegtuigje met mijn broer. Die vliegt nogal eens rond. Ja, dat is gewoon zo. Dat zijn rondvluchten namelijk. Dat is echt waar. Dat zijn rondvluchten. Als je een rondvlucht wil op 16 Hoven, heb je de grote kans dat je bij mijn broer in het vliegtuig stapt. En ik moest mijn broer hebben en die had het nogal druk. En ik ging dus maar met hem mee. Ook in het vliegtuig. Enzovoort. En toen vlogen we daar een beetje rond over het Westland enzovoort. En ik vroeg hem, wat is dat plaatsje daar met al die rode daken? En hij zegt, dat is Kijkduin. In het geluid van dat vliegtuigje, zo'n klein ding met een motorige, weet ik veel wat het was. Cessna, geloof ik. Nou, in ieder geval, Kijkduin. Ik zei, wat zei je? Kijkduin. Ik zei, versta je niet, man? Kijkduin, zeg je. En toen begreep ik waar hij het over had. Ja, voor de niet-taalkundige, Kijkduin dus gewoon. Maar in het plaatselijk dialect. Ik bedoel, die klinkers wijzigen zich. Nou ja, dat is nou helemaal zo. Richten en recht is dus gewoon hetzelfde. Wij maken aan de andere kant een onderscheid tussen het recht maken van voorwerpen, van dingen. Iets wat krom is recht maken, dat noemen wij letterlijk. En we hebben het ook over iets wat krom is recht maken in overdrachtelijke zin. Namelijk redeneringen of handelwijzen of wat dan ook. En we noemen het een letterlijk en het andere figuurlijk, maar dat is maar onzin. Het is gewoon hetzelfde. Het een is alleen zienlijk, het ander is onzienlijk, maar het is gewoon hetzelfde. En recht maken gebeurt langs een bepaalde norm. Er moet soms gebruiken we daar een mal voor of iets dergelijks. Maar er is een norm, dus iets wat bepaalt of iets recht is. Er zijn meetapparaten voor, er wordt een norm voorgesteld. En bovendien, recht is bij ons ook altijd nog met een zekere tolerantie. Hoe klein dan ook, maar we gebruiken een bepaalde norm. En zo is het nou eenmaal met al het recht maken. Gebeurt aan de hand van een norm. Vandaar dat recht ook niet iets is waar de mens over kan stemmen. Of recht iets is wat hij vindt. Dat is vandaag de dag zo, in onze maatschappij ook. Mensen zeggen, ik vind dat. Ik vind dat ik recht heb. Men vindt nooit dat een ander recht heeft. Ik vind dat ik recht heb, enzovoorts. Hè? Maar recht is niet iets wat men vindt. Of heeft niet te maken met gevoelens. Recht is dat wat opgeschreven staat. Ik wou dat we dat weer eens leerden. En aangezien wij zo slecht schrijven, kun je het beter God zelf laten opschrijven. Want hij bepaalt wat recht is. De norm, de enige norm die in de schepping universeel is, is God zelf uiteraard. En zijn woorden zijn recht. Daarom, per definitie, ongeacht wat erin staat, zijn woorden zijn recht. En recht maken wil altijd zeggen conformeren aan de norm. Dus conformeren aan dat wat geschreven staat. Want de norm staat altijd geschreven. En in de praktijk betekent het conformeren aan God zelf dus. En handelen naar Gods normen. Dat is een belangrijk principe. We hebben het allemaal verleerd vandaag aan de dag. Maar recht is dat wat opgeschreven staat. Daarom recht wordt nog wel eens gewijzigd. Dan veranderen we dat wat opgeschreven staat. Dan veranderen we de wet dus. Maar recht is puur dat wat geschreven staat. En daarom het recht Gods. Dat is dat wat geschreven staat in het woord van God. En rechten of richten, dat kun je letterlijk toepassen of overdrachtelijk, maar het is altijd dezelfde betekenis. Het is iets zo maken dat het beantwoordt aan de norm. En uiteindelijk is het God die de norm stelt. Nou goed. In die dagen dus, in de dagen van de richter, speelt deze geschiedenis af. Zich af. Nogmaals, in de dagen waarin het volk dwaalde en steeds weer afviel, want dat is wat er gebeurde, waarin het volk geen duidelijke leider had, waarin niemand was die met gezag kon spreken of zijn wetten kon doen gelden, die zijn macht kon doen gelden. Wel, in die dagen speelde de geschiedenis van Rut zich af en de geschiedenis dus ook van Elimelech en Naomi enzovoorts. En u ziet ook dat zij nogal dwalende zijn en een beetje in moeilijkheden zitten in verband met de economische en ook agrarische uiteraard situatie in het land, want er is honger enzovoort. Dit is een wat moeilijke zaak. En ja, er is niemand die dat oplost. Er is niemand die de leiding neemt. Er is geen EEG. Er is geen, weet je veel, maar er is geen duidelijke verdeling van de goederen enzovoort. En de in een export, dat ligt ook niet zo geweldig, geloof ik. En wat doen ze dus? Ze gaan zelf maar naar het buitenland. Want daar is tenminste te eten. Het is een heel eigenaardige situatie, bovendien, dat in Israël niet te eten is, maar in het buitenland wel. Want er staat, in de dagen als de richters richtten, zo geschiedde dat er honger in het land was. Niet dat er honger was, maar uitdrukkelijk er was honger in het land. En ze gaan naar Moab, weet je hoeveel kilometer dat is?
Huh?
6? Nou, ik denk minder. Het is in ieder geval niet veel. Je kunt het in een dag lopen als je opschiet. Dat bedoel ik, hè? Je hoeft maar de Jordaan over en een klein beetje naar het zuiden te zakken. En dan vanuit het zuiden van Palestina is dat heel gemakkelijk. Vanuit Bethlehem, want dan zit je al tamelijk in het zuiden. Dat is zover niet. Hangt de kaart er niet? Nee, de kaart hangt er niet. Hoeft ook niet, hoor. Maar het is maar een klein eindje naar het zuiden. Het is een stukje naar het oosten, de Jordaan over. En dan naar beneden. Weet u nog welke weg dat was? Dat is interessant. Hè? Ja, die weg was dat, ja. Dat was de Koninklijke Weg. Dat was de weg waar langs Israël het land in zou moeten komen. In het verleden. En het is de weg waar langs Israël in de toekomst het land niet alleen uitgaat, maar ook weer binnenkomt. Dat moet nog gebeuren. Juist, dat was die weg van over de Jordaan en dan naar het zuiden, namelijk naar Petra. Die weg is dat, ja. Dat is dan Edom, maar men komt dan door Moab heen, juist. Maar goed, daarover later. Het gaat erom dat er honger is in het land, maar dat een paar kilometer verder, daar is geen honger. Het probleem doet zich alleen in dat kleine landje voor. En dat op zich is al een tamelijk duidelijke aanwijzing dat het niet gaat om zomaar een natuurlijke aangelegenheid, maar dat het gaat om een oordeel van God wat komt over het land. Het gebruikelijke oordeel, namelijk het land zou zijn vrucht niet geven. Dus duidelijk weer sprake van afval. Bovendien, je hoeft de geschiedenis van de Richter maar door te lezen om te zien dat steeds enkele jaren gerekend worden waarin het volk zich dan weer eens onderwierp of zich liet leiden of zich liet richten door de Richter, waarna het dan toch weer in afgoderij, in ieder geval in ongehoorzaamheid verviel, waarna dan de vijand kwam. Dat kunnen andere volken zijn, maar het kan ook zijn de vijand in de zin van de, wat wij zouden noemen, de natuurelementen. Er kwam hongersnood. Zeg raar trouwens, dat er staat hier, er was honger in het land, daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. Dat wil zeggen, de man vluchtte het land uit. En dan denk ik altijd, waar heb ik dat nou meer gehoord? Want we hebben net uitgebreid nogal stilgestaan even bij de geschiedenis van het verbond met Abraham. Ik heb uit mijn hoofd even Genesis 12 aangehaald en daarna heb ik aangehaald Genesis 18, Genesis 22, Genesis 26, waar de beloften aan Abraham steeds herhaald worden. Maar in datzelfde Genesis 12, waar we vinden dat Abraham uit Haran in Kanaan komt, lezen we in één adem, als u lange adem hebt, lezen we in één adem door. En dan staat er dat er honger was in het land en dat hij het land uitging naar Egypte. Abraham vluchtte het land uit en ging naar Egypte, want er was honger in het land waar de Heer hem naartoe geleid had, notabene. En Abraham gaat het land uit. Later heb je nog zoiets in de dagen van Isaac. Ik kijk even of ik het zo schriftplaats kan vinden. Ja, en Genesis 26 vers 1 is dat. Dan heb je dat in verband met Isaac. Precies hetzelfde. Er was hongersnood in het land en Isaac verdwijnt dus. Want hij moet het een en ander regelen. En dan nog verder krijgen we datzelfde in verband met Jacob. Of zal ik zeggen Jozef. Want het is een onderdeel van de geschiedenis van Jozef. Hongersnood in het land. En de broers van Jozef en uiteindelijk zelfs Jacob vertrekken naar Egypte. In dit geval niet Moab, maar nog wat verder weg, Egypte. Ook naar het zuiden dus. Want daar is wel voedsel. Plenty. Dat is nou net het eigenaardige. Dat het buitenland, en notabene het vijandige buitenland, dat heeft wel voedsel, maar het land zelf heeft dat niet. Ongetwijfeld hangt dat samen met ongehoorzaamheid aan God. Want Israël heeft nou eenmaal speciale verplichtingen. Israël als volk heeft speciale verplichtingen tegenover Jehovah, namelijk de God van Israël. En als er hongersnood is, dan blijkt dat de individuele mens in staat is om zich daaraan te onttrekken. Hij moet dan naar het buitenland om daar alsnog de zegeningen te ontvangen die God beloofd had aan Israël op voorwaarde van geloof. En ik zeg het er maar meteen bij, als u... Nou, er zijn niet zoveel boeken geschreven over als commentaar op Rut, maar 9 van de 10 verwijten deze Elimelech dat hij met zijn familie het land uitging. Want, zegt men, de hongersnood is een oordeel van God, daar mag men zich niet aan onttrekken. En als je dat wel doet, dan ga je dood. Ik zou het u kunnen laten lezen, ja, is niet zo moeilijk. Dat is de redenering. Want men moet zo nodig meteen weer een praktische toepassing maken voor zichzelf. Men denkt dat het een voorbeeld is voor ons persoonlijk leven enzovoorts. En dan zeggen ze, wat leren we hieruit? Wel, als we in leven willen blijven, moeten we ons niet onttrekken aan het oordeel van God. Maar daar gaat het helemaal niet over. Bovendien staat er ook niet bij dat het oordeel van God was of zo. En uiteindelijk is het zo dat elk mens sterft. En of dat nou een oordeel van God is of niet, maakt dan al geen verschil meer. Daar hoeven we dan verder niet meer over te praten. Het is ook niet een eerlijke redenering. Bovendien, Abraham verliet Canaan en ging naar Egypte. En welk verwijt lezen we dan? Wie maakt Abraham verwijt dat hij naar Egypte ging? Niemand. Wie maakt Isaac verwijt dat hij naar Abimelech gaat of zoiets, omdat er hongersnood is? Of niemand? Komt niemand op de gedachte. Sommigen zijn op de gedachte gekomen om Jacob te verwijten dat hij naar Egypte ging. Dat gebeurt namelijk wel, dat verwijt men hem. Waarom doet men dat? Omdat men ziet dat later het volk daar in slavernij terechtkomt. En zeggen dat komt door ongehoorzaamheid enzovoort en dat is Jacob's schuld, want die is met zijn familie naar Egypte gegaan. En dat is wel heel ver naast de waarheid, want als u dat leest, die geschiedenis, Genesis 46, dan zult u zien dat Jacob niet zomaar ging, maar het zelfs bewust nog aan de Heer vroeg. En dan staat er, en de Heer zeide tot Israël, ja, tot Jacob, maar zelfs de naam Israël wordt gebruikt. Ik dacht dat duidelijk genoeg was dat de naam Israël de aanduiding is van juist de gelovige Jacob. Degene, de Jacob namelijk, die zei tot God, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En toen de naam Israël kreeg, bij de Jabok was dat. Nou, en God spreekt Jacob aan met de naam Israël en hij zeide tot Israël en hij zegt, ga. Dat wil zeggen, het was een geloofsdaad van Jacob om naar Egypte te gaan. Hij wilde niet, maar de Heer stuurde hem. Waarom? Omdat ook dat de illustratie is van hoe de verlossing tot stand komt. Want men moest eerst naar het buitenland, Canaan dus uit, eerst naar Egypte, om vervolgens vanuit Egypte verlost te kunnen worden. En de verlossing uit Egypte zelf is eveneens weer een voorbeeld van hoe verlossing tot stand komt. Egypte is dan een beeld van de wereld, dat is allemaal weer bekend. En de doortocht door de Jordaan, door de Schelzee is dan een beeld van wedergeboorte enzovoort. Ja, zo zit het nou eenmaal. En de tocht door de woestijn is dan een beeld van het leven van de gelovigen hier in deze wereld. Als pelgrim, door deze woestenij. Ik citeer een lied, ik weet niet welke. Zo, ik doe het expres, want dat is bekend namelijk. En als Jacob dus met de zijnen naar Egypte gaat, is dat niet ongehoorzaamheid of zo. Dus de Heer wil dat zo, omdat hij via Jacob en dus via Israël, want zo noemt hij hem zelfs, via Israël zijn wegen ook aan ons wil openbaren en via zijn woord en via de geschiedenis enzovoorts. Dus er valt hem niks te verwijten, integendeel, hij deed gewoon wat de Heer hem opdroeg. Waarna wij terechtkomen bij nog zo iemand, namelijk, we hebben het toevallig al gelezen, in Lucas 24. Namelijk in de dagen van Elia waren er vele weduwen in het land. Dat was in die dagen dat het 3,5 jaar niet regende. En dus was er hongersnood in het land. En wat zegt de Heer tot Elia? Blijf in het land, want dit is de plaats die ik jou en je vader erfelijk geschonken heb en dat soort dingen meer. Wanneer hij zegt, ga er maar uit, ga maar terug de Jordaan over, want dat is altijd terug, hè. Ze waren over de Jordaan ooit het land binnengekomen. Hij moest weer terug de Jordaan over. En hij moest naar de Bekrit. Het buitenland feitelijk. En daar verzorgde de Heer hem. En nog later werd hij vervolgens gestuurd. Inderdaad naar Sarepta Sidonis. Hè? Nou, Sarfat bij Sidon dus. In het buitenland. Tegenwoordig Libanon. In het buitenland. Om daar tot hulp te zijn voor die weduwe enzovoorts. Want dan blijkt in de eerste plaats dat Elia op de woorden van de Heer naar het buitenland moet. Dat is niet ongeloof, maar integendeel, dat is juist geloof. Waardoor men weer geïllustreerd wordt dat men buitenslands gezegend wordt. Pas als men zijn rechten verspeeld heeft, kan men zegening ontvangen. En bovendien wordt erin geïllustreerd dat niet alleen een Jood die naar het buitenland is, maar dat iedereen die al lang in het buitenland was, namelijk elke heide, daar ook gezegend wordt door diezelfde Heer. En de weduwe bij Sarfat is feitelijk niemand anders dan een Israël in de verstrooiing. Een Israël wat daar tot geloof komt vervolgens. En een erfgenaam heeft, namelijk een zoon. Ik verwacht niet dat u dat allemaal in één keer begrijpt, hoor. Echt niet. Maar ik zeg het maar voor degene die beginselen wel kennen. Dan hebben ze weer een paar straten om in te gaan, hè. Dus hoe dan ook, we moeten die mensen hier niks verwijten. God illustreert gewoon zijn waarheden, zijn weg met de mensen en speciaal met Israël in deze geschiedenis. Er zijn nou eenmaal mensen die kort geleefd hebben, eenvoudig omdat dat een betekenis had. Niet zij stierven vroeg omdat ze vielen onder het oordeel van God. Maar juist dat korte leven was tot verheerlijking van God. Wat dacht u van de eerste mens die stierf? Ik heb hem eigenlijk al genoemd, indirect. Want het was Abel en zijn naam betekent ijdelheid. Als in Prediker staat ijdelheid, dan staat daar in het Hebreeuws de naam Abel. En Abel was ijdel, leeg namelijk, want wat deed hij eigenlijk? Hij offerde en hij stierf, zeg ik altijd, en ik zeg er ook altijd bij, dat is hetzelfde. Hij offerde en hij stierf. Hij offerde en daarom stierf hij. En bovendien, toen de Heer stierf, was dat het offer wat hij bracht. Dus ik bedoel maar, het is één geheel. Hij leefde maar kort. Het enige wat hij gedaan heeft in zijn leven is te laten zien op welke wijze God handelt en wie door God verkozen wordt. En juist daarom spreekt het zo, omdat we niks anders van Abel kunnen vertellen. We kunnen er niet omheen draaien, we kunnen geen mooie zondagsschoolverhaaltjes bedenken over Abel. Wordt wel eens gedaan, toch? Maar in ieder geval, je kunt er heel weinig over vertellen, de Bijbel zegt er al niks over. Hij bracht een offer naar Gods wil, dat was dan dat, en dat was zijn hele leven. Dan maakt het ook weinig uit meer hoe oud hij geworden is. In ieder geval is duidelijk dat zijn leven, althans voor zover wij het kennen, gediend heeft tot verheerlijking van God. En hij bracht zijn leven zelf. Dat is een offer. Dus niet sprake van een oordeel. Niet hij was fout. Kain was fout en die bleef notabene leven. Hij zou weliswaar vervolgd worden om gedood te worden, maar de Heer zegt, nee, ze zullen je niet kunnen doden. Zijn straf bestond er voor een deel zelfs uit dat hij moest blijven leven. Het is dezelfde vloek trouwens die op Israël ligt uiteraard. Ja, er is een direct verband tussen. U blijft leven, ondanks dat het vervolgd wordt. En dus blijft het vervolgd worden. Het gaat allemaal zo door. Het is een omgekeerde wereld. Je moet er niet zo vlug zijn met iemand te veroordelen. Dat is gek. Ik kan me daarover opwinden hoor. Als men de Bijbel maar open slaat, dan is men meteen aan het kijken van wat doet iemand fout. Want wij doen het beter. Of wij moeten het beter doen. Als men even de kans krijgt, dan wordt iedereen van alles aangegeven. Men doet het verkeerd. Wij zouden het anders gedaan hebben. Ja, maar het is niet zo. En bovendien, wat doet het ertoe? Hier staat geen woord van veroordeling, ook geen woord van aanmoediging. Staat alleen als een vaststaand gegeven. Hij deed dat nou eenmaal. En dat hebben we tot ons te nemen. En wat wordt ons daarin geleerd? Als er een moraal aan het verhaal zat, stond die moraal er wel bij. Als iemand verkeerd handelt in de Bijbel, staat het erbij. Wordt ook als voorbeeld genomen. Laat ons niet wandelen de weg van Kain. Brief van Judas en Petrus. Niet gaan de weg van Kain. Niet bezwijken voor het loon van Bileam. En niet vallen in de tegensprekingen van Korach enzovoort. Er worden voorbeelden gegeven. Laat ons het zo niet doen. En er staat ook, laat ons niet vallen in de fout van Israël. Namelijk te gaan murmureren. Want staat er, vielen op één dag, hoeveel was het ook weer? Ik meen 3000. Dus 1 Korinthe 10 is dat geloof ik. Nou doet er ook weinig toe. Maar gaat erom, dan staat het er wel bij. Als er gemoraliseerd moet worden, kan de schrift dat zelf ook wel. Als men ethiek wil bedrijven, dan kan men in de schrift ook terecht. De schrift zegt zelf wel hoe of wat en geeft ons wel voorbeelden aan. Dat is hier niet aan de orde. Het gaat erom dat we iets aangaande godswegen met Israël en met de mensheid zouden leren uit deze geschiedenis. Zonder dat wij meteen met ons calvinistische vingertje komen en zeggen van dit was fout en dit is goed en men had meer dit en minder dat. En als het nou maar anders gegaan was, als ze nou maar dit gedaan hadden, zou dat wel zo gebeurd zijn. Eerlijk waar, daar gaat het niet om, hè. Het gaat erom dat hij deed. En hij deed dat in navolging van vele andere mensen uit het Oude Testament. Er was honger en ze gingen dus het land uit. En laten we daar nou zo'n positieve les uit trekken. Want wat daarin geïllustreerd wordt, is dat weliswaar in
onder hen die door God verkoren waren, op wat voor wijze dan ook, dat daar weliswaar op een gegeven moment een vloek over kan komen. Dat wil zeggen dat wat er zou moeten zijn, is er niet. Kortom, er is in Israël geen brood. En dan zeg je, dat is nou ook jammer voor die mensen in Israël die toevallig wel goedgezind waren. Hè? Stel nou dat Nederland afvalt van God. Ik zeg, stel nou. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar stel nou dat dat gebeurt. En dan komt er een oordeel van God over. Dat gebeurt niet hoor, daar gaat het niet om. Het ene niet, het andere ook niet. Nu niet, zeker niet. Maar stel nou dat dat gebeurt en er zou een oordeel van God over Israël komen. Wat zeggen wij dan? Dat kan toch niet, want wij waren van goede willen. Het is onze wil niet geweest wat ze in Den Haag hebben uitgespookt. Wij hebben trouwens bij de laatste verkiezing ook heel anders gestemd. Dat zul je altijd zien. He? Helemaal niet geloof ik, nee. Nou goed. Nee, dat knippen we uit de band dus, hè. Goed. Maar u begrijpt misschien wat ik bedoel. Dit zijn enkele gelovigen zoals een gelovige was in Sodom ooit. En dan heb je precies het verhaal. Dan komt er het oordeel over een volk of over een hele stad. Maar wat nou voor die rechtvaardigen die daar dan wel waren? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Of het oordeel komt inderdaad niet. En als het wel komt, dan krijgen de rechtvaardigen de mogelijkheid zich daaraan te onttrekken. Dat is de mogelijkheid die God geeft. Dat is het principe. Er zijn enkele uitzonderingen op, dat weet ik ook wel. Maar dit is de regel. En zo was het bij Sodom. En zo was het onder Israël altijd. Als er dan geen brood is op de plaats waar het brood zou moeten zijn. Hè? Bijvoorbeeld, dan moet je gaan naar de plaats waar het wel is. Ja, ik had net Jan de Bakker willen noemen als uitzondering. Die schoot mij te binnen net. Maar ik heb hem maar even gepasseerd. Maar dat was die man die van goede willen was en die dus inderdaad verbrand werd. Dat was Jan de Bakker, maar jij bedoelde die andere bakker uit de geschiedenis van Jozef. En die werd gehangen, waarmee je maar ziet dat de schrift leert dat het slecht afloopt met bakkers. Maar, hè, is waar. Dat is waar, ja. Ook een goede reden voor. Maar nee, dat bedoel ik bedoel in verband met het zuurdeeg. Ik bedoel het echt bijbels. Maar hoe dan ook, waar zou het brood moeten zijn? Dat is een goeie. Dat antwoord verwacht ik, hoopte ik op. Het brood zou moeten zijn in Bethlehem, want Bethlehem is Bethlehem. En kortom, dat betekent het huis van het brood. Het broodhuis, de plaats waar juist brood is. Maar hier zijn mensen in Bethlehem. In Juda staat er bovendien bij. Dat is aan de ene kant omdat er ook een Bethlehem was in Zebulon. Maar bovendien is het natuurlijk de verwijzing naar dat men te maken heeft met Juda. Degene uit wie de koning zou voortkomen. In het eerste vers vinden we Juda. In het laatste vers van dit boek vinden we David. Dat is een verband tussen. Maar goed, Bethlehem, Juda. En het huis dus, op de plaats dus waar het brood zou moeten zijn, waar het brood des levens uit de hemel zou nederdalen. Ik citeer uit Johannes Evangelie. Namelijk, en brood des levens is de Heer zelf uiteraard, die later geboren werd in deze plaats, Bethlehem. Als de zonen Davids, als de leeuw uit de stam van Juda, inderdaad. Nou, op die plaats zou het brood moeten zijn en dat bleek er niet te zijn. En dus ging men naar Moab, want ja, je moet toch wezen waar het brood is. En zo, hè? En bij Moab was dus inderdaad wel te eten. En men ging daar naartoe en de consequentie daarvan was dus dat deze Elimelech als vreemdeling verkeerde in de velden Moabs. Het punt is dus dat, hoewel een oordeel komt over een volk, toch de individu de mogelijkheid heeft in het algemeen om zich aan dat oordeel te onttrekken. En ik geloof, ik heb de indruk, even tussen haakjes, dat het een van de misverstanden is in verband met die kwestie van Luc Gouret. Dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen het volk als natie en de individuele leden van die natie. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Om voor sommigen kan ik het nog duidelijker zeggen, namelijk het zijn twee verschillende bedelingen. De een heeft te maken met het land, met het volk als zodanig, als eenheid. En het andere heeft te maken met de individuele mens. En dat zijn twee verschillende dingen. Waar de natie iets doet, is er altijd de mogelijkheid dat de individu
zich daaraan onttrekt. Om eenvoudig te zeggen, hij kan altijd emigreren. En zich dus distantiëren. Dat betekent dus letterlijk dat hij zich op een afstand zet. Hij scheidt zich daarvan. Dat is precies wat gebeurde. Elia distantieerde zich van zijn volk. Hij ging de Jordaan over, of hij ging naar Sarepta Sidonis, of hoe dan ook. Maar hij was in het buitenland. De Heer zelf deed dat, die naar het buitenland ging. Hij is ook meerdere malen de grens gepasseerd. Hij distantieerde zich van zijn volk.